Er zijn nog enkele mededelingen namens de kerkraadgemeente. De Oudejaarsdag, op Oudejaarsdag vangt de dienst aan om 7:45. De volgende dag, nieuwjaarsochtend, vangt de dienst aan om 10:00. Volgende week zondag is er in de morgen leesdienst en 's middags gaat u voor om 14:30. Dominee K. Hoefnagel. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die alles onderhoudt door het woord van zijn kracht en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen uit de 118e psalm en daarvan het 11e en het 12e vers. Psalm 118, vers 11 en vers 12. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En ook het 12e vers van Psalm 118. Thank you. Wij luisteren nu eerst naar de lezing van de wet van de Heere gemeente en in aansluiting zingen we uit de 90ste psalm, daarvan het 4e vers. Door uw toorn vergaat ons kwijnend leven, uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. O God, als gij in majesteit verheven, het onrecht dat we in het openbaar bedreven en het kwaad door ons in het heimelijk verricht, in het licht stelt voor uw glansrijk aangezicht. 90 vers 4. En daarna willen we luisteren naar de lezing van het woord van God. En op deze laatste zondag van het jaar 2009... komt het woord van de Heere tot ons uit Matteüs 21... de versen 33 tot het einde van het hoofdstuk, dat is vers 46. Matteüs 21, 33 tot 46 is de schriftlezing, na de lezing van de wet van de Heere en na het zingen van psalm 90, vers 4.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. uit een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte en zette een tuin daarom en groef een wijnpersbak daarin en bouwde een toren en verhuurde die de landlieden en reisde buitenslands. Toen nu de tijd der vruchten genaakte, zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden om zijn vruchten te ontvangen. En de landlieden, nemende zijn dienstknechten, hebben de een geslagen en de andere gedood en de derde gestenigd. Wederom zond hij andere dienstknechten meer in getal dan de eerste en ze deden hun desgelijks. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende: ze zullen mijn zoon ontzien. Maar de landlieden, de zoon ziende, zeiden onder elkander: deze is de erfgenaam. Komt, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. En hem nemende wierpen zij hem uit buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer dan de heer des wijngaards komen zal, wat zal hij dien landlieden doen? Ze zeiden tot hem: hij zal de kwaden een kwade dood aandoen en zal de wijngaard andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Jezus zeide tot hen: hebt gij nooit gelezen in de schriften: de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heere is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u lieden dat het koninkrijk Gods van u zou weggenomen worden en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wien hij valt, dien zal hij vermorzelen. En als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. En zoekende hem te vangen, vreesden zij de schare, terwijl deze hem hielden voor een profeet. Tot zover de schriftlezing.
Op deze laatste zondag van het jaar 2009, en misschien mag ik ook zeggen op deze derde kerstdag, willen we het woord van de Heere overdenken vanuit deze gelijkenis. En de kerntekst voor deze morgen is het eerste gedeelte van vers 37 van Matteüs 21. Matteüs 21, vers 37. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon. Wij bidden samen om de zegen van de Heere. Groot en eeuwig God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij komen tot u nu de laatste zondag van dit jaar is aangebroken. Voor ons zijn jaren belangrijk, eeuwen geleden al ingesteld dat wij op 1 januari een nieuw jaar beginnen en op 31 december het jaar beëindigen. Maar ten diepste betekenen de jaren niets voor u. De psalmdichter zegt het: gij die de eeuwen acht als uren. En als u de eeuwen acht als uren, wat betekent een jaar in uw heilige ogen? U bent de eeuwige, zonder begin, zonder einde, zonder tijd, boven de tijd verheven. En u ziet het klein menselijke, tijdelijke, het soms zo enghartige, het zondige, het dwaze, het verkeerde in de jaren die op deze aarde voortduren. En zo komen we tot u, Heere, als mensen van vlees en bloed, klein en broos in onszelf, aan de vergankelijkheid onderworpen, als mensen die zondaren zijn, En die juist ook in het licht van de aangrijpende gelijkenis die voor ons ligt moeten zeggen: wie zijn wij geweest en wat hebben we gedaan en wat hebben we nagelaten? En daarom komen we tot u, Heere, allereerst om onze zonde te belijden voor u. Dat is naar oude gewoonte, naar bijbelse gewoonte, iets wat altijd bij de eredienst behoort: verootmoediging. Leer het ons, Heere, voor het eerst of opnieuw, op en onder de kansel, dat wij ons voor u verootmoedigen voor de zonde van deze dag en van deze week, voor de zonde van de maanden die voorbij gleden en van het jaar, voor de zonde zoals we het gezongen hebben die we in het openbaar bedreven en ook de heimelijke dingen. O Heere, vergeef. O Heere, verhoor. O Heere, merk op. En zie ons aan niet in onszelf, maar in het gezegende bloed van de Heere Jezus Christus, de Zoon die u gaf. En als wij vanmorgen het woord mogen openen en enerzijds terugzien naar de gedenkdagen die achter ons liggen, de kerstdagen, de dagen waarin we herdacht hebben dat u uw Zoon gegeven hebt, die geboren is en gelegd is in de kribbe van Bethlehem. Maar ten diepste is het niet maar het kind wat geboren is, maar de Zoon die gegeven is door u. En ten laatste zond ge tot deze wereld uw Zoon. Heren, dat we iets van dat wonder mogen vatten. Want daarin ligt aan de ene kant het eindeloze geduld over Israël en over ons. Ten laatste. Laat uw geduld op deze laatste zondag van dit wegebbende jaar ons klein mogen maken. Daar hebben alle mensen reden toe. Degene die u niet kennen, want u droeg en spaarde hen en liet hen in het heden van de genade. U stelde de tijd van het gericht nog uit. Maar ook uw kinderen hebben alle reden om zich over uw geduld te verwonderen. Want wat moet u, Heere, een geduld hebben met uw knechten en met uw kinderen, die net zo zwak van moed en net zo klein van krachten zijn als alle andere mensen, die precies zoals zij stof van jongs af zijn geweest. En Heere, dan zijn er ook weer dit jaar dagen geweest dat uw kinderen dwaalden. Misschien wel dagen die we niet eens kunnen tellen. Dwaalden als schapen die onbedacht de herder verloren. Als schapen die soms ook willens en wetens eigen wegen gingen. Heere, uw geduld, uw langmoedigheid is eindeloos. En die langmoedigheid heeft haar hoogtepunt en dieptepunt en eindpunt bereikt in de zending van uw Zoon. U hebt voormaals gesproken door de profeten, maar in deze laatste dagen gesproken door de Zoon. Het definitieve woord, de definitieve genade die aangeboden wordt, en het definitieve oordeel dat in het uitzicht gesteld wordt voor allen die uw verschijning niet hebben liefgehad. Heere, laat dat woord zo verkondigd worden vanmorgen, dat het aan ons aller hart gelegd wordt. Aan het hart van de kleinste van de kinderen onder ons en de oudste die hier in de kerk is of meeluistert via de kerktelefoon. Aan het hart van gemeenteleden, van de ouderlingen, van de diakenen en zeker ook van hem die uw woord mag bedienen. Dat het in mag dringen, Heere. We horen deze dagen zoveel meditatieve woorden bij kerstbijeenkomsten, preken op de kerstdagen, zondagse erediensten, de jaarwisseling, de dagen zijn vol met uw woord. En dat is goed. Maar bewaar ons ervoor, Heere, dat we mur worden onder het luisteren. en slaperig worden. En het vanzelfsprekend gaan vinden. En onze gedachten laten afdwalen. Of ons hart zo door de zorgen van het leven in beslag laten nemen dat uw woord langs ons heen glijdt. Heere, het is niet alleen van betekenis dat deze dagen vol zijn van uw woord, maar laten ze ook vol zijn van uw geest. Want u hebt het toch beloofd dat waar uw woord gebracht wordt, dat gij met uw geest, met die krachtige, onweerstaanbare werking van uw geest in het midden wilt zijn. O, willen deze morgen doen. En laat uw woord zijn in betoning van geest en van kracht. Niet van onze geest, want die is niets. En niet van onze kracht, want die is nog minder. Maar in betoning van uw geest en van uw kracht. Wil u de gemeente gedenken? Wil u geven dat de gemeente onder de prediking van uw woord gezegend mag worden? En dat alle ambtelijke werk, zowel in de zondagse erediensten als in de ambtelijke bezoeken, als in de catechese en al het andere ambtelijke werk wat gebeuren mag, dat er zegen mag vallen. Het koninkrijk mag worden uitgebreid. Uw volk vernieuwd en verlevendigd. En dat het zo mag zijn dat de gemeente mag bloeien en ook mag groeien. Sterk de broeders van de kerkenraad bij hun werk, geef hen afhankelijkheid, wijsheid en vooral veel genade. En wil u onze broeder Hoekman, die nu alweer enkele jaren hier mag dienen, bijzonder sterken en zegenen. Laat hij onderwezen mogen worden door u om de nieuwe en oude schatten, de oude en de nieuwe schatten, uit uw woord door te mogen geven, zoals u wilt dat dat gebeurt. Zegen ons, Heere, wanneer we aan het einde van dit jaar gekomen met moeite en zorgen kampen en het jaar 2009 bijgeschreven staat in onze levensgeschiedenis als een jaar van verdriet. Er zijn mensen onder ons wellicht die dit jaar of de jaren die achter ons liggen een verlies geleden hebben. Er is ziekte. Er is pijn, er is soms ook psychische pijn en psychische nood. Er zijn dingen soms zo moeilijk in de gezinssituatie of in de situatie van de familiekring. Er zijn ook onuitgesproken dingen waarvan niemand weet dat wij daarmee tobben, een verborgen kruis. In al die dingen dragen we elkaar aan u op, Heere. Wil u kracht geven. Wil u bezoeken met uw heil en ook uitkomst te geven. U bent toch de machtige voor wie niets te wonderlijk is. Zegen ons ook wanneer wij dit jaar terugblikkend reden te over hebben om uw naam dank te zeggen. En dat zijn we allen, want zelfs in de grootste moeite en zorgen blijft er nog onverdiende zegen over. En soms zelfs honing aan de roede die over ons leven gaat. Heere, geef dat we klein worden onder de zegeningen. En in u, de grote gever van al het goed, leren eindigen. En als we niet klein kunnen worden, of als we misschien met een schok van morgen bedenken dat we zoveel ontvangen hebben, terwijl we de echte dankbaarheid in de weg van de waarachtige bekering nog missen. O Heere, wil geven dat uw zegeningen ons mogen brengen tot het besef van ons tekort en van onze schuld. Dat ze mogen leiden, zoals uw knecht Paulus het zegt, tot onze bekering. Want hij onderstreept het. Het is toch de langmoedigheid en de verdraagzaamheid en de goedertierenheid van God die u tot bekering leidt. Zegen ons zo samen. Wij hebben veel te vragen, maar het is voor u niet te veel wanneer wij dat op de juiste wijze in de weg van het ootmoedige smeekgebed, in de weg van het pleitende bidden vragen. En zo willen we het ook vragen. Heere, denk aan ons als uw woord geopend wordt en als wij horen wat u tot ons te zeggen hebt. O, geef te luisteren en te spreken. Geef kracht ook geestkracht, ook concentratie, stem om te spreken. Geef boven alles de leiding en de werking van uw Heilige Geest. Heere, we vragen het niet om iets van ons. Want als het van ons zou afhangen, of als wij met onze werken aan zouden komen dragen, dan moet u zeggen, ik ga u voorbij. Maar zie ons aan in Christus Jezus, uw veelgeliefde Zoon, in wie u een welbehagen hebt. We bidden het in zijn naam. Amen. Dienst der offeranden vindt plaats, gemeente. Er zijn 3 collecten. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede collecte is voor de kerkelijke kassen. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor het bankenfonds. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen Psalm 80, de versen 6, 7 en 9. Psalm 80, vers 6, 7 en 9. Gij vond in ons een welbehagen. Gij bracht, o God, in vroeger dagen uw wijnstok uit Egypteland. Gij zelf hebt gunstig hem geplant, voor hem de volken uitgeroeid. Hem plaats bereid, hem mild besproeid. Dat is het 6e en ook het 7e en het 9e vers van de 80ste psalm. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we het eerste vers van Psalm 85. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. 85, het eerste vers. Geliefde gemeente, er zijn dingen die eigenlijk altijd op het netvlies van je herinnering blijven staan. Het is denk ik ruim 30 jaar geleden dat ik stond in mijn eerste gemeente, een begrafenis moest leiden in een vakante gemeente in de buurt waarvan ik consulent was. Man was overleden, boom van een kerel, 54 jaar oud, zo ineens uit het leven weggerukt, het volle leven weggerukt. Liet een vrouw, kinderen en twee kleinkinderen achter. Het was een aangrijpende begrafenis. Maar één ding ben ik nooit vergeten. Dat was toen we samen met de bedroefde familie ons schaarden rondom de geopende groeven. Wat stuntelig kwam de oude vader van de overledene met zijn stok aangewandeld. Je kon aan heel zijn gestalte zien en vooral aan zijn ogen dat zijn geest minder aan het worden was. Hij was ook diep in de 80. En hij stond zo bij het geopende graf terwijl de mensen samenstroomden wat voor zichzelf uit te prevelen. Jongen, terwijl de tranen over zijn wangen biggelden. In de oorlog heb ik je voor de Duitsers kunnen beschermen, maar voor deze vijand heb ik je niet kunnen beschermen. Begrijpt u het? Want zeker wanneer u de zegen mag hebben dat u zelf kinderen hebt en misschien wel kleinkinderen hebt. Als je dan moeder, als je dan vader bent, dan gun je je kinderen alle goeds. En zou je ze voor alle ramp en ziekte en zeker voor de dood willen beschermen? Want dat zegt de liefde van je hart niet. Liefde drijft de dood en de gedachte aan de dood uit. Maar in deze gelijkenis komt u een vader tegen en dat mag u meteen wel met een hoofdletter schrijven. Die zijn zoon niet gespaard heeft. Die zijn zoon voor deze vijand had kunnen redden. Maar het niet heeft willen doen. Waarom niet? We willen er samen bij stilstaan als we met Gods hulp nadenken over deze gelijkenis. Het thema is de tekst. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon. Drie gedachten. Als het eindpunt van Gods voorbereiding. Want er ging wel wat aan vooraf. In de tweede plaats als het dieptepunt van Gods geduld. Zij zullen mijn zoon ontzien. En tenslotte als het hoogtepunt van Gods genade. Want alleen in deze zoon is voor vijanden genade te vinden. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon. Als eindpunt van Gods voorbereiding. Als dieptepunt van Gods geduld. Als hoogtepunt van Gods genade. Gelijkenissen, wat zijn dat eigenlijk? Meestal krijg je als antwoord, als je die vraag stelt op catechisatie en zelfs wel op college, Een gelijkenis, dat is een verhaal uit het gewone leven wat de Heere Jezus, of ook wel een oud-testamentische profeet, vertelt met een diepere strekking, met een geestelijke strekking. En dat is natuurlijk wel een goed antwoord. Maar gelijkenissen zijn meestal ingewikkelde verhalen. Ze zijn wel genoemd raadselverhalen. Er zitten vaak verborgen zinspelingen en toespelingen in. Vandaar dat het preken over gelijkenissen lang niet het gemakkelijkste is. En daarom is een vaste regel in de leer van de prediking deze, dat een student en een dominee die pas begint zich maar niet te snel aan gelijkenissen moet wagen. En nu zal ik vanmorgen niet gaan vertellen waar al de knooppunten en de moeilijkheden in gelijkenissen kunnen zitten. Daar zit u ook niet op te wachten. Maar een van de dingen waardoor een gelijkenis niet altijd gemakkelijk is, is dit. Dat een gelijkenis soms, heel anders dan het gewone leven, verrassende wendingen heeft. Het is wel een verhaal wat ontleend is aan het gewone leven, maar het gaat op een gegeven moment een kant op die je niet zou verwachten. Die in het gewone leven zo ook niet kunnen gebeuren. Die soms zelfs in het licht van het gewone leven onbegrijpelijk zijn. En dat vindt u hier. Want het is wel een gelijkenis die ontleend is aan wat in Israël in die tijd kon gebeuren. Maar wie zal zijn zoon naar de pachters van een wijngaard sturen als twee keer al, en volgens de andere evangeliën zelfs drie keer, dienaren gestuurd zijn die kwamen om een stuk van de oogst te innen voor de eigenaar en die geslagen zijn en verwond zijn en doodgeslagen zijn. Welke Israëliet bij zijn gezond verstand zou het zo doen? Voelt u het? De gelijkenis een verhaal aan het gewone leven ontleend, maar met iets wat in het gewone leven niet zou gebeuren. En daar zit nu precies de kern van de boodschap. Dat is het wat de Heere Jezus met deze gelijkenis wil zeggen. Het onredelijke, het onbegrijpelijke. Laten we tegen die achtergrond de gelijkenis maar even volgen. De Heer Jezus vertelt deze gelijkenis, en dat moet u niet vergeten, allereerst tegen de fariseeën en de schriftgeleerden. Zij voelen zich straks ook aangesproken. Maar daarnaast en achter die fariseeën en die schriftgeleerden staat de hele schare. De gelijkenis bevat een boodschap voor heel het volk. En daarom moeten wij ook maar niet langs de gelijkenis heen luisteren en bij voorbaat denken, oh, het gaat hier over de fariseeën en de schriftgeleerden die de Heere Jezus verworpen hebben en hem straks aan het kruis gebracht hebben. Niets met ons te maken. Het heeft alles met u en mij te maken. Want het woord van God kwam tot de scharen en komt tot ieder die het woord hoort, ook tot ons op wie de einden der eeuwen gekomen zijn. Wat is de gelijkenis? Wel, de gelijkenis vertelt dat een zeker landeigenaar, een zeker heer, een grote wijngaard had. En die wijngaard was volgens de regels van de wijnbouwkunst ingericht, een muur eromheen om de wijngaard te beschermen voor de wilde dieren. Een toren erbij waar iemand kon staan die de wacht hield dat de wijngaard niet op een onverwacht moment werd binnengedrongen door rovers of weet ik wat voor andere onverlaten. De wijnstokken waren van goede kwaliteit. En toen het allemaal goed in orde was, trekt deze landeigenaar weg. Of hij ver weg trok of dichtbij verbleef, dat weten we niet, is ook niet belangrijk in de gelijkenis. Maar hij liet die wijngaard over aan mensen die die wijngaard pachten. Sommige uitleggers zeggen aan andere wijnboeren, wat het ook precies geweest is, ook dat is niet belangrijk. In ieder geval, anderen zorgden voor de wijngaard. En dan is het alleszins redelijk dat wanneer de oogst komt en de wijnstokken van deze prachtige wijngaard hebben rijke oogst gedragen, dat die eigenaar een deel van de oogst kreeg. Dat was regel in Israël. Als je een wijngaard pachtte, dan kreeg de eigenaar aan het einde van het seizoen een deel van de opbrengst. En dat kon aanzienlijk zijn. Soms wel tot een derde toe. Daar had zo'n eigenaar recht op. En misschien was er ook wel een contract afgesloten. We kennen uit Egypte en uit Palestina contracten van mensen die een wijngaard of een olijfgaard hadden en die verpacht hadden, waarin precies werd afgesproken, zo en zoveel krijgen de eigenaars aan het einde van het seizoen. En dus stuurt die landeigenaar uit den vreemde dienstknechten die hem dienen daar waar hij nu woont, om de opbrengst, althans het deel van de opbrengst waar hij recht op heeft, om dat te innen. Maar wat doen die pachters, zo zullen we ze maar noemen? Het zijn mensen die last hebben van de mammon. Die heb je vandaag ook. En als u eerlijk voor God geworden bent en ik eerlijk voor God geworden ben, dan weet je dat er een behoorlijke liefde voor de mammon in ons hart kan wonen. Ze willen alles hebben. Dat is de vloek van West-Europa en van Amerika. Ze willen alles hebben. En dus, ze slaan die mensen en ze schoppen ze de wijngaard uit. Je reinste crimineel gedrag, zouden wij zeggen vandaag. En dan stuurt die Heer nog een keer een aantal dienaren. En hetzelfde gebeurt. En Marcus schrijft in hoofdstuk 12 nog een keer. En hetzelfde gebeurt. En dan zegt die Heer bij zichzelf, zo lezen we in de woorden van de Heere Jezus Christus: nu zal ik mijn zoon zenden. Hem zullen ze ontzien. U ziet dus, gemeente, en dat is de eerste les uit de gelijkenis, dat wanneer die Heer denkt, ik zal mijn zoon zenden, hij zal inderdaad in staat zijn om het geld of de opbrengst van de wijngaard te innen, dat daar heel wat aan vooraf gegaan is. En de scharen, en ook de fariseeën en de schriftgeleerden, die zeker begrijpen heel goed wat de Heere Jezus bedoelt. Want een wijngaard was al in het Oude Testament beeld van het volk van Israël. Twee schriftgedeelten zeggen dat met alle grote nadruk. En u mag ze thuis lezen. Psalm 80. We hebben een stukje van die psalm gezongen. Gij hebt uw volk als een wijnstok of als een wijngaard uit Egypte gebracht. Gij hebt de wijngaard met een muur omringd, de muur van uw wet. Gij hebt daar geplant in het land, vloeiende van melk en honing. Maar het wild gedierte heeft de wijngaard verwoest. En het andere gedeelte, wat nog dichter komt bij de tekst van deze morgen, is het vijfde hoofdstuk, het begin van het vijfde hoofdstuk van de profetie van Jesaja. Nu zal ik mijn liefste een lied zingen van mijn wijngaard. En dan gaat het ook over Israël als wijngaard geplant door God in het land van de belofte. Maar een wijngaard die geen goede vruchten voortbrengt, die stinkende vruchten voortbrengt. En in het licht van die oudtestamentische heel bekende gedeelte, wisten de fariseeën en de schriftgeleerden en ook de scharen, de Heere Jezus heeft het over Israël. En de fariseeën en de schriftgeleerden hebben heel in het bijzonder gedacht, hij heeft het over ons. En wat zegt de Heere dan tegen de scharen en tegen de schriftgeleerden? Wel, Israël is de planting van mijn keuze, mijn wijngaard. Ik heb ze uit Egypte gebracht. Ik heb ze in een land vloeiende van melk en honing gebracht. Ik heb ze omringd met mijn trouwe zorg, niet alleen voor het gewone leven, dat er eten en drinken genoeg was. Maar ik heb ze ook nog voorzien van mijn woord en van mijn heiligdom en van de offerdienst. Zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. En dan heeft God recht, gemeente. Recht dat hij van Israël de vruchten krijgt. Welke vrucht? De vrucht dat hij geëerd wordt. Dat hij gediend wordt. Dat hij liefgehad wordt. Dat zijn woord geloofd wordt. Dat ze in zijn wegen wandelen. En niet afdwalen in de richting van afgoden. Of van eigenwillige godsdienstigheid. Maar de hele geschiedenis van Israël. Heel die tijd van Gods voorbereiding. Heel die tijd van Gods advent, zouden we kunnen zeggen. Is het duidelijk geworden dat Israël telkens weer afdwaalde. Heel de geschiedenis van Israël, als u die eindeloze reeks van geschiedenissen leest in de boeken van de koningen en de boeken van de kronieken, dan komt u dat refrein telkens weer tegen van de koningen en van de priesters en van de leiders van het volk. En zij voeren voor te doen wat kwaad was in de ogen des Heren. En hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heren. Geen vruchten. En dan zendt God zijn dienstknechten. En die dienstknechten die uitgezonden worden om het deel van de oogst binnen te halen, dat zijn natuurlijk beelden van de profeten. Van een Elia en een Elisa. Van een Jesaja en een Jeremia. En vult u verder de namen maar aan. Ze kwamen om het woord van God te zeggen. Om te zeggen: eer uw God en dien uw God. Keer weder tot hem. En hij zal tot u wederkeren. En ze hebben de profeten aangehoord. En soms was er wel eens even een rimpeling in hun ziel, waardoor ze door het woord van de profeten geraakt werden. Maar uiteindelijk deden ze precies zo, zoals de wijngaardeniers in de gelijkenis doen. Ze schopten de profeten. Ze wierpen hen uit. Ze verwonden ze. De Heere Jezus zegt het, als ik me niet vergis, in Lucas 21... Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt, degene die tot u gezonden zijn, om het woord van God te brengen. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen gelijk een moederkip en hen haar kuikentjes, haar kiekens, maar gij hebt niet gewild. En aan het slot van die voorbereidingstijd zendt de landheer zijn zoon. God heeft Israël in die voorbereidingstijd gewaarschuwd en vermaand en de weg gewezen door middel van zijn dienstknechten, de profeten. En dan zendt God na lang geduld zijn lieve zoon. Marcus zet dat erbij. Zijn enige zoon die hij lief had. Jezus is de grote profeet en leraar. Gods eigen zoon. God heeft, zegt de brief aan de Hebreeën in het eerste vers, voortijds vele malen en op velerlei wijze gesproken door zijn dienstknechten de profeten. Maar in deze laatste dagen en ook op deze laatste zondag van dit wegstervende jaar heeft hij tot ons gesproken in zijn zoon. Eindpunt van Gods voorbereiding. Hoogtepunt van Gods barmhartigheid. En wat doen ze met de zoon? Ze werpen hem uit en doden hem. Onbegrijpelijk. Met de dwaze overweging dat als de zoon gedood is, ze misschien de hele wijngaard in bezit zullen krijgen. Voelt u het wel aan? Ze willen alles hebben. Waarom staat dit allemaal in de Bijbel? Waarom zegt de Heere Jezus dit? Wel, als we dan vooral nog even stilstaan bij dat punt van die voorbereiding, dan moet u nooit vergeten dat de Bijbel ons laat zien dat het heil komt in de geschiedenis. Gods heilswerk heeft een geschiedenis. Dat is anders bij allerlei andere godsdiensten. Daar vallen hele boeken zo uit de hemel, als je het gelooft tenminste. Hè? De Koran is zo uit de hemel gevallen. In één keer komt geen geschiedenis aan te pas. Maar God komt in de geschiedenis en laat in de loop van de eeuwen zijn woord te boek stellen. Waarom? Een van de redenen is om ons te leren dat zijn woord waar is. De oude vromen zeiden om te laten zien, in de Bijbel al te laten zien, dat God een waarmaker is van zijn eigen woord. Abraham kreeg een belofte, Jesaja kreeg een belofte. En vult u maar aan, misschien vanuit de adventspreken die u gehoord hebt, hoeveel beloften er in de tijd van voorbereiding niet staan die vervuld zijn of gedeeltelijk vervuld zijn of hun eerste vervulling gekregen hebben in de komst van de Heere Jezus. Dat is om alle mensen in de tijd van het Nieuwe Testament ervan te overtuigen, hij houdt getrouw zijn woord. En dat is nou niet alleen waar in de heilsgeschiedenis zoals die in de Bijbel staat, maar dat heeft ook zijn diepe geestelijke toepassing voor ons vandaag. Wat een genade als je mag ontdekken die God die door de eeuwen heen gesproken heeft. Die kostbare belofte, hij houdt getrouw zijn woord. Ik heb het gelezen in de schrift. Ik heb de vervulling gezien door het geloof in de Heere Jezus Christus, in wie al Gods beloften ja en amen zijn. En ik heb door genade in mijn hart de toepassing ervan gevonden. Heere, u hebt uw woord waargemaakt. Kijk, dat is een les die we niet graag zouden willen missen. God laat in de heilsgeschiedenis zien dat hij telkens weer terugkomt op zijn eigen woord. En dat werkt hij uit in het leven van zijn kinderen tot aan de einde der tijden toe. Ik maak mijn woord maar. En denkt u dan maar eens aan die bijzondere beloften uit de schriften, waaruit u door Gods genade zoveel troost en kracht hebt mogen putten. Heren, wat een wonder dat u in de geschiedenis met uw kerk meegaat. En telkens weer laat zien, mijn woord is waar. Maar ja, dat heeft ook een andere kant. Want niet alleen de beloften van God blijken waar te zijn, ook de bedreigingen van God zijn waar. Als God belooft dat hij Israël tot een God zal zijn en dat hij aan Israël zijn Messias zal sturen, ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, dan zal het ook waar zijn en waar worden, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven. Zo mogen zij gewis voor mijn straffen beven. Daar zitten we al midden in onze tweede gedachte. Want dat woord ten laatste aan het begin van onze tekst is een woord vol van emotie, zou je bijna zeggen. Het is belangrijk, gemeente, dat we niet alleen de Bijbel lezen, zoals een kind wat pas leert lezen de Bijbel spelt, dat is ook goed hoor. En jonge mensen, spel de Bijbel maar. En ik hoop dat u als u ouder wordt ook nog wel eens de Bijbel spelt, zo heel zorgvuldig. Maar vooral als je nog niet zo goed lezen kunt, dan voel je, dan begrijp je, dan vat je alle woorden nog niet zo. En dat is natuurlijk ook belangrijk, hè. Op school hebben we het dan over begrijpend lezen. Dat is nodig, is mooi. voor de Bijbel is het nog belangrijker om gelovig te lezen. Om inlevend te lezen. En ik weet niet of wij in onze jachtige tijd in de studeerkamers van de dominees, want daar begin ik dan maar mee, of in ons eigen leven nog wel aan toekomen. Aan het spellen. Aan het gedenkend, gelovig, mediterend, invoelend lezen. Als je dat zoekt, dan zie je dat dat woord ten laatste vol is van emotie. Eindpunt van een menselijk gesproken eindeloos geduld. Want die landheer heeft maar dienstknechten gezonden. En maar dienstknechten gezonden. 1, 2, 3 keer. En ze zijn geschopt, geslagen. En het lijkt wel alsof die landheer dat niet aangaat. Want hij straft het niet. Dat is een gedachte, gemeente, die we ook maar even in ons eigen leven en in onze eigen tijd moeten plaatsen. Soms lijkt het alsof God het kwaad laat voortduren. Soms is het zo alsof God de dingen in de samenleving, de ongerechtigheid die ten hemel schrijdt, laat voortbestaan zonder erop terug te komen. En het kan ook in jouw leven, in uw leven wel zo zijn, dat er iets gebeurd is of waar je denkt, niet meer aan denk. Was niet mijn beste dag. En God kwam er niet op terug. En het bleef bedekt voor je ouders en voor alle andere mensen. Zucht van verlichting. En nou zo gauw mogelijk vergeten. Maar God is niet vergeten. Ook al lijkt het dat hij de zonde voor een tijd onbezocht en onbestraft laat voortduren. Zoals bij deze landlieden. Hij kwam op wat ze zijn knechten hadden aangedaan voorlopig niet terug. Zult u dat niet verkeerd uitleggen? Er waren in de dagen van de apostel Petrus ook van die mensen die zeiden, waar blijft nu de belofte van het oordeel en van de grote toekomst van God? De zon gaat iedere morgen op en de zon gaat iedere avond onder en heel de wereld gaat verder zoals het altijd gegaan is. We zien er niets van. Zo leeft de wereld vandaag. Laat ons eten, laat ons drinken, laat ons vrolijk zijn. Nee, en dan niet. Want morgen sterven wij, dachten ze daar nog maar aan. Laat ons eten, laat ons drinken, laat ons vrolijk zijn, want morgen is er weer een dag om te eten en te drinken en vrolijk te zijn. Zo leeft de mens die God vergeet. En u? Ja, maar dominee, ik ben een nette kerkganger in Rotterdam-Kralingen. Ik hou van een reformatorische prediking. Wat zeg ik van een bevindelijke prediking? Prachtig, daar houd ik ook van. Maar hoe staat het met de vruchten van de bevindelijke prediking in uw leven? In jouw leven? In mijn leven? Want elke kerkdienst, als het woord gepredikt wordt, zendt God zijn dienstknecht. En hij zegt, toe, nou heb ik werk aan je ziel ten koste gelegd. Nou heb ik mijn wet laten prediken waarin zichtbaar wordt dat je zondaar bent. Ik heb je alle verontschuldiging benomen om maar door te leven onbekeerd en zonder het ware geloof. Ik heb je mijn evangelie laten verkondigen waarin de weg gewezen wordt om behouden te worden. Op kosten van vrije genade alleen. En nog niet bekeerd? aan het einde van 2009. Waar zijn de vruchten van geloof en bekering? Waar is de vrucht van de eer van God en van de vrede in het hart en van de ware hoop en van de ware liefde? Toe zeg het eens eerlijk. En je denkt dat je vrijblijvend in de kerk zit. En je denkt dat je vrijblijvend zo na de kerk weer een koffiepraatje kunt gaan houden. Mag op zijn tijd ook wel eens hoor. Maar dat is altijd gebeurd. En je nooit eens uit de kerk de stilte opzoekt. En je hart uitstort en zegt, oh God, nou mis ik alles wat er vanmorgen in de prediking gezegd is. Nou sta ik er buiten. Is er voor mij nog doen aan? Want je denkt, ja goed, de ene preek komt en de andere preek gaat. En ons eigen dominee preekt. En vandaag hebben we weer een andere dominee. En er komt nog wel weer een oudejaarsdag. En er komt nog wel weer komende zondag met een leesdienst. En met een andere predikant. De Heere zijn telkens dienaren. En ze zoeken in de prediking van het woord naar vrucht. Waar is die vrucht? Wat een geduld, gemeente, dat de Heere na één dienst, waarin het woord in zijn breedte en in zijn diepte gebracht is, niet gezegd heeft, en nu is het genoeg. Je hebt mijn woord versmaad, je hebt de stem van mijn dienstknecht die ik naar je gezonden heb niet gehoorzaamd, nu is het genoeg. En God laat zijn dienstknechten maar komen. Hij zendt ze uit, zegt onze belijdenis in het begin van de Dordtse leerregels, naar zijn welbehagen, tot wie hij wil en wanneer hij wil. En wij, we zingen het lied van Adam. Wat is het lied van Adam? Na de val. Dat is precies de tegenstem van de engelenzang in de velden van Efrata. Na de zondeval zingt Adam ten diepste zijn lied en alle kinderen van Adam, zolang ze niet wederom geboren zijn. Geen eer aan God. Geen vrede op aarde. Geen mensen van Gods welbehagen. Want wij willen niet dat deze koning over ons zij. En ze werpen de profeten uit. Was dat erg? Wel eens tot schuld geworden. Of beseft u het niet wat in Jesaja 5 zo heel sterk staat? Sterker nog dan in deze gelijkenis uitkomt. Dat de Heere een twist heeft met zijn wijngaard. Dat wil zeggen, de Heere zoekt die wijngaard Israël, die Israëlieten. En in onze tijd neergezet, hij zoekt zijn kerk van vandaag hier op aarde te overtuigen. Dat het recht en billijk is dat hij verwachten mag dat er vruchten zijn. Ik heb voor alles gezorgd, zegt de Heere. Waarom heeft die wijngaard dan stinkende vruchten voortgebracht? Waarom ben je nog onbekeerd? Klaagt de Heere eigenlijk in deze beeldtaal ons aan. Twist. Dat heeft de Heere met de kerken in Nederland vandaag, naar mijn diepe en groeiende overtuiging. In de 17e eeuw schreef Herman Witsius, u kent misschien zijn naam, een van de oudere schrijvers, al een dik boek. Twist des Heren met zijn wijngaard. En daarin schrijft hij hoe God met de kerken in de Gouden Eeuw twist. Nou, het was in de Gouden Eeuw echt niet allemaal goud hoor, ook geestelijk niet. Maar toen schreef hij dat al. God heeft een twist met de kerk in Nederland. Als het toen zo was, dan is het vandaag nog meer. Alleen we zien het zo weinig. We denken de zon gaat nog op en we hebben nog vrijheid van godsdienst in Nederland. En we hebben nog een prachtige reformatorische zuil. Al kruimelt die wel een beetje en kraakt die wel een beetje. Maar we hebben het nog zo goed. Oh ja. Wat God aan goeds geeft en ook geestelijk aan goeds geeft. Ik wil het niet klein achten. Wie ben ik om dat te doen? Laten we de zegeningen erkennen, ook nu het jaar ten einde spoedt. Maar ziet u het niet? In de toenemende verscheurdheid, in de wettische verstarring aan de ene kant, en in de evangelicale dijkdoorbraken aan de andere kant. Dat alles uit elkaar spat. God heeft een twist. Waar zijn de vruchten? En toch, God is geduldig, schoon, zwaar, getergd, langmoedig en genadig. Maar dat betekent wel, in diepe ernst, dat dat geduld niet altijd duurt. Dat als de zoon gekomen is en de landlieden hebben hem verworpen en hebben hem gedood en buiten de wijngaard geworpen. Dan zegt de Heer Jezus, en de gelijkenis wordt meteen een priemende vinger rechtstreeks geadresseerd aan de fariseeën en de schriftgeleerden. Wat zal de Heer van de wijngaard doen? Hij zal de kwaden een kwade dood doen sterven. Ze zijn ervan overtuigd en geweten, ook al zijn het ongelovigen, dat God zijn oordeel zal voltrekken. Een gemeente dat oordeel komt. Het is dichterbij dan de meesten van ons denken. Want de Heere haast naar het einde. Ik hoop er vanmiddag meer van te zeggen. Hij haast naar het einde. En wat als je altijd onder de koepel van Gods geduld geleefd hebt. En altijd weer prediking van het woord van je af kon schudden. En de klem van de eis tot bekering en de noodzaak van de bekering terzijde hebt geschoven. Misschien wel denkend, nou ja, als ik 30 jaar ouder ben, dan heb ik nog tijd genoeg. Alsof God de tijd van ons leven laat vermorsen. Die is te kostbaar, omdat het Gods tijd is om te laten vermorsen. En hij zegt, heden indien ge mijn stem hoort. Nu het oordeel nog niet gekomen is en ik nog geen einde gemaakt heb. Verhard uw harten niet, maar laat u leiden. En Paulus zegt het in grote bewogenheid. En dan moet u in 2 Korinthe 5 maar lezen tegen welke achtergrond hij dat zegt. Spreekt eerst over het oordeel. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat Christus zou oordelen op wat wij gedaan hebben, het zij goed, het zij kwaad. En dan, wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En nou hoop ik dat u één vraag naar boven voelt komen. Kan dat dan nog? Kan dat dan nog? Want uw gelijkenis, dominee, of de gelijkenis van het woord, moet ik zeggen, die zegt toch dat die dienaren, als ze de zoon hebben uitgeworpen, dat dan alleen maar het oordeel wacht. Ik zal de kwaden een kwade dood doen sterven. Dan hebben ze toch verdiend dat die landeigenaar, dat God zelf nu komt met zijn zwaard en gerichten en nu voor goed een einde maakt. Heen en uit. En wat lees ik in de Bijbel? En nu trek ik de lijnen van de gelijkenis door in het licht van het getuigenis van de schrift. Dat het mogelijk is voor de moordenaars van Christus. Voor de vijanden van zijn koninkrijk om behouden te worden. Ik wil op twee dingen wijzen. Uit de Bijbel. Allereerst op de Pinksterdag. Als Petrus het evangelie van Pinkster aan de harten van die hoorders legt, dan moet u altijd maar opletten. Dan is Petrus' prediking op Pinkster geen prediking waar alles over de Heilige Geest gezegd wordt. Er wordt heel weinig over de Heilige Geest gezegd. Het is een en al Christus' prediking. Die Pinkster prediking van Petrus. In zijn kern. En dan schildert Petrus: gij hebt Jezus Christus, een profeet machtig in woorden en in werken, aan het hout des kruises genageld en gedood. Hij stelt heel dat vrome verbondsvolk van Israël, uit Israël en uit de landen waar ze als Joden en Jodengenoten verspreid zijn, onder het oordeel. Gij hebt als bouwlieden de steen, de zoon die ten laatste kwam, uitgeworpen en als ongeschikt veroordeeld. Gij hebt Jezus aan het kruis geslagen. En dan zegt Bunyan in een van zijn kleinere boeken: goed nieuws voor de grootste van alle zondaren. Hij zegt: en ook al hadden ze nou hun handen tot aan de ellebogen toe gedoopt in het bloed van Christus, er is toch vergeving. Want wat zie je gebeuren op die Pinksterdag als Petrus dat zegt? Als hij in staat van beschuldiging stelt omdat ze Christus aan het kruis hebben genageld door eigen schuld, door ongeloof, door eigen gerechtigheid, door farizeese hoogmoed, dan worden ze verslagen in het hart. Het Grieks zegt, dan worden ze doorstoken in het hart. Een hart wordt doorboord. Is dat een zegen als je dat als dominee mag zien in de gemeente? Mensen onder de prediking zitten of mensen bij een huisbezoek of zomaar bij een ziekenbezoek blijken verslagen te zijn in het hart. Komt er nog wel eens voor, hoop ik. Of als u aan uw dominee mag merken dat hij weer eens opnieuw verslagen is in het hart. Want dat zijn dingen die in het geestelijke leven nog wel eens terugkomen, hoor. En dan zeggen die mannen: wat moeten we doen om zalig te worden? En dan mag Petrus wijzen, ik zeg het nu maar met mijn eigen woorden, maar wel met woorden uit de schrift: zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Want de zoon die in de gelijkenis gedood wordt, dat slaat op de Heere Jezus Christus, die straks door de fariseeën en de schriftgeleerden naar het kruishout van de schande gebracht wordt. En zijn sterven is niet maar het vervullen van de rol van een slachtoffer, een zoon die buiten de wijngaard gedood wordt. Nee, hij is het offer met een hoofdletter voor de zonde. En dan kom ik bij de tweede schriftplaats die ik wil noemen. Door zijn bloed en door zijn sterven is het mogelijk dat vijanden, hoort u het? Niet lieve mensen, niet mensen die al een heel eind reformatorisch zich verbeterd hebben en op de ladder van eigen werken al een heel stuk gevorderd zijn, vijanden met God verzoend worden. En ook betekent het woord vijanden worden met God verzoend niet dat ieder van zulke vijanden die vijandschap ten volle uitleeft, hoor. Want er zijn wel mensen die bevindelijk spreken en die heel graag en breed uitmeten hoe de natuurlijke mens vijandschap is tegen God, en verder hoor je niks. Daar is geen draad van God bij. Ik zeg het scherp, maar misschien om één uit uw midden te vermanen. Want als God ons ontdekt aan onze vijandschap, dan is dat geen reden om daar ons over te verheugen. Of om daar breed over uit te meten. Dan is dat ook geen reden om eindeloos in te zwijmelen. Want dan zeg je, o God, hoe kom ik er vanaf? Ik heb gezondigd. Maar wees mij de zondaar genadig. Want de ontdekking kan diep gaan. Maar de ware ontdekking, ook al komen we aan onze kant voor allerlei onmogelijkheden en onwaardigheden terecht, drijft altijd uit. Dan kun je het je bij je vijandschap en bij je ongeloof en bij je dwarsheid en je dwaasheid niet uithouden. Dan moet er wat gebeuren, maar hoe, je weet het niet. Hoe komt het goed? God voortijds vele malen en op velerlei wijze gesproken hebbend, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door zijn Zoon. En wat zegt de Zoon? De Zoon die zijn eigen leven gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Hij zegt, vijanden kunnen met mij verzoend worden. Vermoeiden en beladenen kunnen bij mij rust vinden. Komt allen tot mij. Hoe beladen u ook bent met het verzet tegen God. Hoe beladen u ook bent met zonde tegen God. Hoe beladen u ook bent met ongeloof en onbekeerlijkheid. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Daarvoor is hij gekomen. En daarvoor is hij gedood. En daarvoor is hij tot in de hel toe vernederd. Helse smarten hebben hem aangegrepen. De wateren zijn over zijn hoofd gegaan, zegt de profetische psalm, zodat hij geen grond meer onder de voeten had. En hij is ondergegaan in de kolk, ze hebben hem gedood. Hij afgekeurd. Verworpen door de bouwlieden, lezen we zo ineens in deze gelijkenis, als de Heere Jezus die uit gaat leggen. En die heeft God gesteld tot een hoofd des hoeks. Die gestorven Zoon, die lijdende Christus, omgebracht door de kerk en door de wereld van die dagen, uitgestoten door fariseeën en schriftgeleerden. Hij is door God verhoogd. Hij is de hoeksteen, de grondsteen van Gods kerk geworden. En daar zegt Petrus in zijn eerste brief, het tweede hoofdstuk. Zalig is hij die zich aan die steen niet ergert. Wat is dat erger? Als je net als die wijngaardeniers je aan die steen ergert en over die steen Christus de gekomene kruisigt. Zalig is hij die zich aan die steen niet ergert. Maar die op die steen gebouwd wordt. Als je als een arme zondaar, een machteloze zondaar in jezelf, met al de dwarsheid en de dwaasheid die je eigen is, mag zinken op het woord van Christus en op het werk van Christus, ja, op Christus zelf. En dan voegt Petrus er zo wondermooi aan toe. U dan die gelooft, is deze steen dierbaar. Kijk, dan krijg je als arme zondaar Christus nodig. En dan krijg je als arme zondaar Christus lief. Om het wat in de oude termen te zeggen, niet om oud te zijn en niet om termerig te zijn, maar wel om die kostbare taalschat van het verleden niet helemaal weg te schuiven, maar een beetje af te poetsen. En in zijn glans te herstellen. Want dat is nodig vandaag hoor. Dan zie je Christus in zijn noodzakelijkheid. Christus in zijn dierbaarheid. Christus in zijn schoonheid. Christus in zijn gepastheid. Hem heb ik nodig. Een gestorven Christus. Uitgeworpen door de wereld. En door de kerk van die dagen. Door de fariseeën en de schriftgeleerden. Hem heb ik nodig en hij is mij dierbaar. Want het gaat bij het kerstevangelie, gemeente, om de vernedering van de Heere Jezus. En dat begint bij zijn geboorte. Maar je mag de geboorte van de Heere Jezus, het evangelie van Bethlehem, nooit losmaken van het evangelie van Golgotha. Hij is geboren om te lijden en om te sterven, om uitgeworpen te worden. Hij is arm geworden, hoewel hij rijk was. Opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. Hebt u een arme Heere Jezus, een uitgeworpen Heere Jezus, een lijdende Heere Jezus nodig gekregen. Als je oog al is van verre daarvoor opengaat, dat je een zondaar bent, maar dat het lijdensevangelie gepreekt wordt. Hij vernederd, arm geworden, uitgeworpen, hoewel hij rijk was. Opdat hij door zijn armoede, door zijn bitter lijden, u rijk zou maken. Ja, dan wordt hij inderdaad dierbaar. Dan krijg je hem lief, dan krijg je hem nodig. Heere, zonder u kan ik niet leven. Zonder u kan ik niet zuchten. Zonder u niet zijn verblijd, daar gij goede tieren zijt. Geef me Jezus, of ik sterf. Want buiten Jezus, zaligmaker, is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Is hij u lief geworden, dierbaar geworden, nodig gekregen? Als het niet zo is, haast u onder de koepel van Gods geduld in dit heden van de genade om hem te vinden. Want hij biedt zichzelf aan in de prediking van het evangelie en bij hem is alles te vinden. En als u hem nodig kreeg, en als u meer of in mindere mate leerde kennen in zijn borgtochtelijke werk, in zijn zaligmakende genade, dan zegt u het, wat een wonder. Toorn verdient, de kwaden een kwade dood zou moeten sterven, maar het leven gevonden, het leven door de dood van Gods Zoon. En door zijn zalige opstanding. Gij vindt in gunst. Dat wil zeggen in genade. En niet in wraak. Uw lust. De hitte van uw gramschap. Is geblust. Waar geblust? Vroeger toen ik nog als jonge kerkte in Sliedrecht. Onder de prediking van dominee Smit zei het vaak. Waar is Gods gramschap geblust? Waar zijn de pijlen van Gods gramschap uitgedoofd? Uitgedoofd in het bloed van Christus. Vrede door het bloed des kruises. Amen. Thank you. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij staan voor het onbegrijpelijke. Mensen zouden hun kind nooit geven. Zelfs niet voor vrienden. Zeker niet voor vijanden. Maar u hebt het wel gedaan. U hebt uw eigen zoon niet gespaard, maar hebt hem voor heel uw kerk overgegeven. En daarom zult u met hem hen alle dingen schenken. U dan die gelooft is hij, die volle en volkomen zaligmaker, dierbaar. Heere, laat daar iets van mogen druppen, stromen in ons hart. Heb dank voor alles wat u gaf, ook al brengen wij het woord altijd. En we voelen dat zeker ook bij een woord als dit. Als mensen, in menselijke woorden en behept met menselijke zwakheden. Maar het is toch uw woord. Wil u het zegenen, het ontdekkende, de klem van uw woord op het hart leggen. Juist ook nu de tijden voortduren. En de tijden ook langzaam maar zeker benauwender worden. Bewaar ons en onze kinderen bij uw woord en bedien ons vanuit die gekomen zaligmaker. Ten laatste, wat een geduld, Heere. O, wat moet u met uw kinderen, met uw knechten, met de kerk op aarde, ook met onze kerken, ook met onze gemeenten, een geduld hebben. Maar uw geduld is nog niet uitgeput. Teken dat u nog genade wilt bewijzen. O, doe het ook aan ons. We bidden dat in dankzegging uit genade. Amen. Lofzang van Zacharias, het vierde vers, is onze slotzang. Lofzang van Zacharias, vers 4. Uiteen in vrede draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.